We openen vanmiddag het evangelie van Jezus Christus naar de beschrijving van Lucas en we beginnen te lezen in hoofdstuk 14 vanaf vers 15 en we lezen door tot hoofdstuk 15 vers 7. Lucas 14 vanaf vers 15 tot en met hoofdstuk 15 vers 7. En het is goed om door te hebben als we beginnen te lezen in vers 15 over de dingen die de mensen hoorden, welke dingen dat dan zijn die Jezus daarvoor heeft gesproken. Ik dacht, anders wordt het wel een hele lange schriftlezing. Dus als ik dat even samenvat, de aanleiding is eigenlijk dat Jezus begonnen is te zeggen, als je nou een feestmaal op de middag of de avond wil klaarmaken, nodig dan eens een keer niet je familie uit, of je vrienden, of je rijke buren, maar mensen die geen geld hebben, de armen. Mensen die verminkt zijn, kreupel en blind. Dan zul je zalig zijn. En het zal je ook eenmaal vergolden worden. Als je als gelovige na de dood opstaat als rechtvaardige. En dan begint vers 15. Toen een van hen die mee aanlagen, hè, jongens en meisjes, in die tijd zaten ze niet aan tafel, maar lagen ze aan tafel. Toen ze deze dingen hoorden, zei hij tegen hem, zalig is hij die brood zal eten in het koninkrijk van God. Maar hij, Jezus, zei tegen hem, een zekere man bereidde een grote maaltijd en nodigde er velen. En hij stuurde zijn slaaf erop uit tegen de tijd van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want alle dingen zijn nu gereed. En zij begonnen zich allen één voor één te verontschuldigen. De eerste zei tegen hem, ik heb een akker gekocht en ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u, houd mij voor verontschuldigd. En weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En die slaaf kwam terug en berichtte deze dingen aan zijn heer. En toen werd de heer des huizes boos en zei tegen zijn slaaf, ga er snel op uit naar de straten en stegen van de stad en breng de armen en verminkte en kreupelen en de blinden hier binnen. En de slaaf zei, heer, het is gebeurd zoals u bevolen hebt en nog is er plaats. En de heer zei tegen de slaaf, ga erop uit naar de landwegen en de heggen en dwing hen binnen te komen opdat mijn huis vol wordt. Want ik zeg u dat niemand van die mannen die genodigd waren, mijn maaltijd proeven zal. En vele menigte trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen, als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En als de Heer Jezus hier het woordje haat gebruikt, dan moeten we dat goed begrijpen. Dat heeft de betekenis van op de tweede plaats stellen. Als ik niet belangrijker ben dan zij, dan heb je een probleem. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien? Opdat niet misschien als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is het te voltooien, allen die het zien hem beginnen te bespotten en zeggen, deze man begon te bouwen, maar heeft het werk niet kunnen voltooien. Of welke koning die een oorlog ingaat om te strijden met een andere koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machten is met 10.000 man tegemoet te gaan die met 20.000 man tegen hem optrekt? En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Ik lees dit 33e vers nog een keer, want dat is straks heel belangrijk ook om de gelijkenis te begrijpen. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden? Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop. Men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen. En dan vers 1 van het volgende hoofdstuk. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden, deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Tot zover. De lezing uit het evangelie. Vanmiddag wil ik met u en jou stilstaan bij Lucas 15 vers 1 tot en met 7. Bij ons wel bekend als de gelijkenis van het verloren schaap. Toch heb ik als thema gekozen de gelijkenis van de dwaze, blijde herder. En we letten allereerst op de aanleiding van deze gelijkenis. Ten tweede op de betekenis. En ten derde op de toepassing. Dus wat is de reden waarom Jezus deze gelijkenis vertelt? Wat betekent de gelijkenis? En wat moeten wij, mogen wij daarmee? Gelijkenis van de dwaze, blije herder. Nou, om maar even met dat thema te beginnen, anders zit dat er misschien toch wel bij deze en gene even wat tussen. Het kan maar zo zijn dat er een oudere of een jong kind is die zegt, dominee, moet u nou zo beginnen? Die herder is toch de Heer Jezus? Ja. Durft u die dan dwaas te noemen? Nou, als ik dat om verkeerde redenen zou doen, dan zou het niet eens genoeg zijn om mijn mond met zeep te spoelen. Dan ben ik het niet waard om hier te staan. Een dienaar van het woord spreekt een goed woord over de goede herder. Maar de goede herder zelf roept het op om dit thema zo te kiezen. Hij beschrijft namelijk een herder die zich gedraagt op een manier waarvan de schriftgeleerden en de farizeeën zich dwaas. Paulus had dat later ook. In 1 Korinthe 1 schrijft hij over het dwaze van God. Hij kiest ook bewust die woorden. Wat wijzer is dan dat wat mensen bedenken. En dan heeft hij het over hoe God mensen verandert. Als je nadenkt over hoe dat gaat, dat Jezus als de herder op zoek gaat naar het verlorene, en dat Jezus de zonde van het verlorene aan een kruis draagt, dan kun je met je verstand gaan redeneren en zeggen van, wie doet nou zoiets? Geef maar eens een echt bewijs dat Jezus dan de Messias is, want dit hadden we nooit gedacht. En de wijze Grieken schudden hun hoofd. Maar de mensen die echt begrijpen waar Jezus voor gekomen is, die hebben een door. Dat is meteen ook de aanleiding van deze gelijkenis. Het wordt druk om Jezus heen. Hij is al een heel poosje aan het uitleggen geweest, aan het vertellen. We hebben niet voor niets Lucas 14 daarbij gelezen. Hij heeft gesproken over die maaltijd, waar heel veel mensen uitgenodigd waren, maar de mensen die een uitnodiging kregen, die bedankten ervoor. Die hadden zo hun redenen, ik ga dat allemaal niet herhalen. Belangrijker dan bij die man aan tafel gaan zitten en mee eten, waren de redenen die ze zelf hadden. En dan worden er andere mensen uitgenodigd. Mensen die eerst niet op de gastenlijst stonden. En die komen wel. Die komen graag. En als Jezus vertelt dat dat mensen zijn die eerst niet uitgenodigd waren, mensen die je misschien in eerste instantie niet bij je aan tafel wilde hebben, die stonken, omdat ze geen gelegenheid hadden om zich te wassen. Mensen die ja, je eigenlijk niet goed kende, waarvan je de achtergrond niet wist. En ja, je leeft niet voor niets op straat, hè? Etiket geplakt. Oftewel, zondaren. Jezus zegt, zo gaat het in het Koninkrijk van God. Er zijn heel veel mensen uitgenodigd, maar niet alle genodigden komen. Maar dat huis komt vol. Ik zorg daar zelf voor. Ik stuur mijn knechten erop uit. Dat was de evangelieprediking van de Heer Jezus. Echt dus niet alleen maar tegen de schriftgeleerden en de fariseeën. Tegen de mensen die als eerste genodigd waren. Zeker niet, die waren ook welkom. Maar ja, als die niet komen, dan zorgt God zelf voor gasten. En uitgerekend, Lucas 15 vers 1, de tollenaars en zondaars kwamen nu bij hem om hem te horen. Want ja, dat had hij zelf gezegd, toch? Wie oren heeft om te horen, laat die horen. Zij horen een uitnodiging, een welkom in de boodschap van de Heer Jezus. Waar moeten we aan denken? Nou, tollenaars, dat weten we wel. Dat waren dus geen heidenen. Dat waren ook mensen die behoorden tot het Joodse volk. Waar die de bezetter een handje hielpen met het heffen van tol. En sommigen daarvan, niet allemaal hoor, sommigen daarvan staken daar ook nog een beetje geld van in eigen zak. Maar ze stonden niet zo best bekend. Hoe kun je nou werken voor de vijand? Een vijand die dat volk van God zo onderdrukt. En ja, dat ze in één adem worden genoemd met zondaars geeft wel aan dat er ook zo op ze neer werd gekeken. Het woordje zondaar is zo algemeen geworden, vindt u niet? Het waren mensen die uit het volk van Israël waren afgehaakt. De jongetjes besneden. De meisjes met de jongetjes opgevoed bij de Torah. Misschien ook wel bar en bat mitzwa geworden, zoon of dochter van de wet. Feest gevierd, totdat er een moment in dat leven kwam dat het niet meer lukte. En het zal mij niet verbazen als het toen is gegaan zoals het nu nog gaat. Als er echt vanuit een negatieve houding met de wet van God als een zweep wordt gehandeld. En er bij die wet van God ook nog eens heel veel menselijke inzettingen zijn gekomen die niet op grond van de Bijbel zijn uit te leggen, maar die op de schouders van de mensen worden gedrukt. Dat het een keer breekt en dat mensen afhaken. Zondaars zijn niet per definitie mensen die nergens van weten hier. Mensen die er niet bij opgevoed zijn. Maar die weggelopen zijn. Die de kudde hebben verlaten. Die de deur achter zich dicht hebben getrokken. Of die eruit zijn gezet. Uit zijn geschopt. Daar is het gat van de deur. Als je niet doet wat wij zeggen. Als je kritische vragen stelt. En als je dan die gemeenschap verlaat. Kan het maar zo gebeuren. Dat je ook in allerlei andere verkeerde kringen terechtkomt. Aan lager wal raakt. En dan ineens is daar een rabbi die zo anders is. Zo anders als ze altijd hadden gehoord. Een rabbi die de deur weer openzet. Bijzonder is dat, hè? Of is je dat nog nooit opgevallen? Dat de Heere Jezus iemand is die oog heeft voor de hele mens. Die je niet meteen afkeurt of afwijst op wat je mis hebt gedaan. Al heeft hij daar verdriet van, maar dat is wat anders. Als ze straks zeggen hij eet met zondaren en tollenaren, dan is dat natuurlijk ontzettend gemeen. Dan doen ze alsof hij het prima vindt dat ze zondaar zijn. En dat hij het niet zo nauw neemt met hun leven. Of zoals elders in het evangelie een vraat en een wijnzuiper. Dan concluderen ze, terwijl ze er niet bij zijn geweest. Nee, stel je voor dat ze daarbij zouden zijn gaan zitten. Zij niet. Er is te veel gegeten en is te veel gedronken. Nee, Jezus gaat aan tafel zitten bij mensen met een verleden, mensen met een plekje, met een rugzak. Mensen die inderdaad van het pad zijn afgeraakt. En hij heeft ze wat te vertellen, eerlijk en oprecht. Hij wil ze daar ook bij hebben. Hij heeft liever zo iemand aan tafel En hij zit liever bij zo iemand aan tafel die eerlijk is geworden, stil is gezet, dan iemand die volop in beweging is en denkt dat hij recht heeft een plekje aan tafel te hebben, maar op zijn of haar tijd, die de uitnodiging afwijst, omdat de gastheer niet deugt. Nee, Jezus zegt, en dan komen we bij de aanleiding van de gelijkenis. Ik ben zo anders. Hij ziet het wel, dat ze het niet kunnen dulden. Die mensen die zij eruit hebben gezet, die mensen waarvan zij zeggen, ja, die horen er ook niet meer bij. Die leven niet volgens onze inzettingen. En inderdaad, je kunt echt wel zeggen, dat deugt niet en dat deugt niet en dat deugt niet. Ik dank u, een paar hoofdstukken verder, Lucas 18, maakt Jezus dat duidelijk met een andere gelijkenis. Die fariseeën die met de borst vooruit staat te bidden. Ik dank u dat ik niet ben zoals die mensen. Jezus ziet en hoort dat er kritiek komt op wat hij doet. Als er mensen naar hem toe komen, nieuwsgierig geraakt naar wat heeft deze man, wat die anderen niet hebben, is er voor mij dan ook ruimte? Mag ik dan ook toch bij die kudde horen? Is er een weg terug? Dan reageert de Heer Jezus met een gelijkenis. Om duidelijk te maken wat er mis zit bij die fariseeërs en die schriftgeleerden. Waarom vertelt de Heer Jezus een gelijkenis? Ja, die vraag moeten we denk ik wel even beantwoorden. Hè, nu ik voor het eerst over een gelijkenis spreek hier. Ik hoop dat u dat allemaal inmiddels wel weet. Maar het zou me niet verbazen als sommigen zijn die zeggen, nou, de Heer Jezus is in gelijkenissen gaan spreken. Vooral om voor de mensen, de doeners, het heel praktisch te maken. Om het voor de jonge mensen heel eenvoudig te maken. Zo wordt het ook wel eens verteld. Hè? Van de Heer Jezus vertelde ook graag verhalen. Dan werd het zo duidelijk van. Nou. De eerste keer in het Lucas-evangelie dat de Heer Jezus een gelijkenis vertelt. Is Lucas 8. Misschien ook nog iets eerder aan het einde van de bergrede in Lucas 6. Als hij het heeft over de wijze en de dwazerbouwer, dat zou je ook nog als een gelijkenis kunnen duiden. Maar de eerste keer dat mensen het opvalt en ze zelf dat woord in de mond nemen, gelijkenis, is Lucas 8, waar Jezus het heeft over die zaaier, hè, die dat zaad strooit en het valt op de weg of het valt op de aarde, maar dan zijn de distelen en doornen en gelukkig valt er ook zaad in goede aarde. Dan vragen zijn discipelen, als Jezus die gelijkenis heeft verteld, wat betekent deze gelijkenis? Dus niet van, oh, nu u deze gelijkenis verteld hebt, nu begrijpen we het. Nee, als de Heer Jezus de gelijkenis verteld heeft, dan vragen ze zich af, wat bedoelt hij? En dan zegt Jezus in Lucas 8, vers 10, aan jullie is het gegeven om de geheimen van het koninkrijk van God te kennen, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen. En dan komt er een hele aangrijpende tekst. Dan zegt Jezus, die anderen waar ik juist voor in gelijkenissen spreek, die moeten dit weten. Opdat zij niet zien, ook al zien ze, en ze het niet zullen begrijpen, ook al horen zij. Van dit soort teksten is wel eens een godsbeeld gecreëerd, waarbij je dus in de kerk kunt zitten met de angst. Zou het nou echt zo zijn dat ik mijn hele leven lang in de kerk zit te horen en ik ben toch niet uitverkoren, dan dringt het dus ook nooit tot mij door. Dan heeft het eigenlijk geen zin om te bidden, heeft het eigenlijk geen zin om de preken te horen, want ik moet eerst bekeerd zijn en dan ga ik het allemaal begrijpen. Eerst moeten mijn ogen geopend worden en mijn oren enzovoort. Jezus zegt het toch eigenlijk zelf, wordt dan gezegd. Het is bewust de keus van God en hier ook van de Heer Jezus dat hij iets zegt, opdat de mensen, ook al zien ze het toch niet zien, ook al horen ze het toch niet begrijpen. Nee, Jezus doelt hier niet op mensen die daar bang voor zijn. Want als je daar bang voor bent, dan gebeurt dat niet hoor. Dan is het toch je hartelijke verlangen. Maar dat wil ik niet. Zo wil ik niet leven. Ik wil niet meer buiten Jezus leven. Dan ga je het juist horen. Maar mensen die bij voorbaat naar Jezus komen, die bij voorbaat onder de preek gaan zitten en gaan luisteren of hij zegt wat jij al wil horen. Mensen die hem eigenlijk niet nodig hebben. Verhard zijn. Dan is Jezus op dat moment beginnen te spreken met gelijkenissen. Om te voorkomen dat ze hem steeds zouden dwarszitten. En die gelijkenissen zijn bedoeld om hen te prikkelen. Zodat ze er niet zomaar de vinger op kunnen leggen, hem kunnen veroordelen of kunnen verzoeken. Maar dat ze op de een of andere manier gaan ervaren, we staan hier buiten, dit begrijpen we niet. Dat Jezus juist een boodschap verkondigt die ze aan het denken zet. Wat is dit? En als we dan lezen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen. Moeten we dus deze gelijkenis ook als zodanig beluisteren. Je ziet daar de tollenaars en zondaars. Ik geloof zeker dat die er nog bij zijn geweest. Daar begint het hoofdstuk mee. De tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. De farizeeën en de schriftgeleerden hebben dat gezien. Staan daar ook bij. Die morden onder elkaar en zeggen deze ontvangt zondaars en eet met hen. En dan spreekt hij tot de schriftgeleerden met die tollenaars en zondaars erbij. Op de achtergrond of net andersom. Hoe dan ook. Spreekt hij deze gelijkenis. En let er dan op, hè. Dat is dus niet zomaar een mooi verhaaltje om de schriftgeleerden en de farizeeën het eens even helemaal goed uit te leggen. Maar vooral om het geheim van het koninkrijk te laten horen. En om te prikkelen. Nou zegt iemand, maar zo ingewikkeld is het toch niet? De Heer Jezus stelt een retorische vraag die iedereen kan beantwoorden in vers 4. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt? Dat is mijn antwoord op mogelijk. Iedereen doet dat toch? Als je een schaapje kwijt bent, dan hol je er toch achteraan. Dat is toch heel begrijpelijk? En dat is dan blijkbaar de les die de schriftgeleerden moeten leren. Die wij moeten leren. Wij moeten juist blij zijn als er zondaars naar Jezus komen om hem te horen. Wij moeten juist blij zijn dat de Heere Jezus ook die mensen bezoekt en met ze eet. En naar ze hoort en het evangelie aan hen brengt. Hoor maar. Als die herder het gevonden heeft, dan legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Dat is het tweede punt van de preek. Dat betekent het dan. Eenvoudige gelijkenis. Kind kan de was doen. Wij moeten niet neerzien op die ander. We moeten juist dankbaar zijn dat de Heer Jezus ook die mensen uitnodigt en opzoekt. Ja, maar vergeet niet dat het een gelijkenis van Jezus is. En hoewel ook deze betekenis erin kan zitten, zit ik dan nog wel met het laatste stukje van vers 7. Want de conclusie die de Heer Jezus trekt is, ik zeg u dat er even zo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. En dan bedoelt de Heer Jezus niet, ze zijn al rechtvaardig, dus ze hoeven niet meer tot geloof gebracht te worden. Nee, hij bedoelt rechtvaardigen die denken dat ze geen bekering nodig hebben. In Lucas 5 heeft Jezus dat al gezegd, ik ben niet gekomen om te rechtvaardigen, om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. En in Lucas 16 hoor ik dat de farizeeën Jezus beschimpen. Omdat ze wel aanvoelen dat hij op de pijnlijke plekken in hun leven drukt. Dan gaan ze spotten met hem en dan geeft Jezus deze reactie. U bent het die u zelf rechtvaardigt voor de mensen. Maar God kent uw hart. En wat hoog onder de mensen is, is een gruwel voor God. Zelfrechtvaardiging. Waarom brengt mij dat in verlegenheid met die uitleg die ik zojuist gaf? Dat het heel vanzelfsprekend is wat die herder doet. Lees nog eens nadrukkelijk mee in vers 4. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. Is dat nou een heel herkenbaar voorbeeld, waar iedereen moet zeggen, ja, dat doet toch iedereen? Of gebruikt de Heer Jezus juist een heel absurd, heel dwaas voorbeeld in de ogen van de mensen van die tijd? Er zijn wat ondernemers in de kerk en die zijn thuis ook aanwezig. Maar zelfs als je dat niet bent, draai het nou eens om. Wie doet dat nu? Als u de keuze had. Je bent in de woestijn. Er is geen veilige schaapskooi. Je bent daar als herder met je schapen. En ineens ben je er één kwijt. Hoe groot is de kans dat als je met die ene terugkomt, dat ze allemaal, alle 99 nog keurig op je stonden te wachten? Ik kreeg laatst van een van onze kinderen een filmpje doorgestuurd. Soms heb je dat, hè, van die humoristische filmpjes die dan even doorgestuurd worden. En dan zag je een jongen in Amerika die bij een supermarkt werkte en hij had de edele taak om al die winkelwagentjes van het parkeerterrein bij de auto's weer terug te halen. Maar dat parkeerterrein zat op een helling. En die arme jongen die was met zo'n sleet van die wagentjes aan de gang en de voorste die liet los. En die begon te rijden richting die auto's. En je zag die arme knul. Hij liet die 99, ik weet niet of er zoveel geweest zijn, maakt niet uit, even voor het beeld. Die 99 liet hij los en hij rende die ene achteraan. En oh nee, daar gaat hij, die hele rij gaat er ook vandoor. En als die tegen de auto's aanknallen, dan heb ik veel meer schade. En je zag hem, wat moet ik nou kiezen? Ja, uiteindelijk ging die lange rij achteraan. En toen zag je dat andere wagentje zo, kaboom, tegen een autootje aan. Wat de Heer Jezus hier duidelijk maakt, is dat heel veel mensen in die tijd doen wat Jezus van zijn vader heeft geleerd. Ezechiël 34. Ze zorgen voor heel veel lieve schaapjes. Oh ja, maar ze gedragen zich als een foute herder. We moeten thuis dat hoofdstuk nog maar eens nalezen. Er zijn zoveel herders in de tijd van Israël als Jezus op aarde komt. Die de mensen lasten opleggen. Die het ze moeilijk maken. Die ervoor zorgen dat ze maar ongelukkiger en ongelukkiger worden. En als er dan één onder die last bezwijkt en weggaat, dan zijn ze er blij om. Dan worden ze uitgezwaaid. Alleen diegenen die bij de kudde horen, die mogen delen in hun zorg. En Jezus zegt, ik doe het zo anders. Mensen die mij niet nodig hebben, die zijn ook welkom. Daar ben ik ook voor. Maar er komt een keer een breekpunt. Dan laat ik ze achter. Dan kies ik niet voor die 99, maar dan kies ik voor die ene die me echt nodig heeft. Er staat in sommige kinderbijbels dat de herder dan eerst een paar helpers heeft ingezet. Of dat hij ze eerst terug naar de kudde heeft gebracht. Hij laat ze gewoon achter in de woestijn. Sterker nog, zegt Jezus, als hij straks dat verloren schaap vindt, gaat hij niet naar de woestijn terug, gaat hij eerst naar huis. Hij gaat niet eens meer terug naar de rest. Hij gaat naar huis met dat ene schaap en dan spreekt hij tegen zijn buren en zijn vrienden. Kijk eens. Zie je hoe blij ik ben? Ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En dat maakt deze gelijkenis zo prikkelend, gemeente. Als je deze betekenis op je door laat dringen en de lijn gaat trekken naar vandaag. Jezus koos ervoor om mensen die hem niet moesten ook uit te nodigen. Maar er komt ook een keer een breekpunt dat hij zegt, ik ga verder. Als jullie mij niet nodig hebben, dan ga ik door naar anderen. Als jullie niet willen binnenkomen, dan komen er anderen in de plaats. En dan ben ik ook meteen bij de toepassing. Het laatste stukje van de preek. Wat hebben we samen gelezen? Ik zei het, hè, nadrukkelijk lees ik vers 33 van hoofdstuk 14 nog een keer. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. De eerste les die ik eruit leer is als ik de Heer Jezus dien en ik belijd hem voor God en de mensen. Ben ik bereid om dan ook dingen achter te laten. Om prioriteiten te stellen. Wat kunnen we vaak bezig zijn. Met de gemeente en met de kerk. En wat kun je bezoeken afleggen bij deze en gene. Die de Heere niet kennen. En dat doe je met liefde in je hart. Maar er zijn ook nog zoveel die de weg kwijt zijn. En die het niet horen. Misschien kent u die vermoeiende discussies wel met familieleden of andere mensen over wie het wel zijn en wie het niet zijn. 'S Avonds op je bed kun je soms zo moe zijn van het niets doen. Wat leer ik van de Heer Jezus? Heb oog voor die enkeling die is afgehaakt al heel lang, die niet meer in de kerk komt. Zouden wij vandaag zeggen. Wat een prachtig beeld, hè? Schetst hij. Hoe moet je dat dan doen? Nou, net als die herder. De moed hebben om sommige mensen de rug toe te keren en iemand te gaan opzoeken waarvan sommige mensen zeggen: ik zou tafelzilver maar niet op tafel hebben. Als die komt eten. Ik zou de ramen maar openzetten tijdens de maaltijd. Want die lucht is niet de harde die man verspreidt. De bewogenheid van Jezus is uiterst scherp voor als je in de spiegel kijkt. Maar ik hoor die herder niet klagen, u wel? Als Jezus over zichzelf spreekt, dan zegt hij: hij gaat achter het verlorene aan totdat hij het vindt. Onvermoeibaar. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op de schouders. Als ik terugdenk aan de momenten dat wij een van onze kinderen kwijt waren. Er gebeurt wel eens een enkele keer in de drukte. Of bij een nieuwe woonplaats, dat het wel erg lang duurt voordat ze thuiskomen van de speeltuin. Dan ga je toch maar even zoeken. Nou, dan vind je het uiteindelijk. En dan moet ik zo mijn best doen. Om dan te laten merken dat ik dankbaar ben dat ik ze gevonden heb. Ben je dat dan niet? Jawel, maar die dankbaarheid uit zich doorgaans eerst in een reprimande, voeteren. Weet je niet hoe bezorgd ik ben geweest? Dan gaat het toch weer over mij. Weet je niet wat je mij hebt aangedaan als papa? En natuurlijk zeg je dat omdat je van je kind houdt. Maar Jezus laat hier zien dat hij vooral blij is dat hij het verloren naar huis kan dragen. Dat had God in Ezechiël 34 ook al voorspeld. Dat er een herder zou komen die zo anders zou zijn dan al die nep-herders, die fake-herders. Die niet de lasten op de schouders van mensen leggen, totdat ze weggaan. Maar die mensen op de schouders neemt, zodat ze thuiskomen. En dan begrijp ik ook dat Jezus zegt, als hij thuiskomt bij zijn vrienden en buren: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden. Niet jullie schaap. Afgedankt. Maar het is mijn schaap. Het was mijn schaap en ik ben het gaan halen. Dan concludeert hij ook: ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Kun je nagaan hoeveel blijdschap er is als er 99 zich bekeren. Het gaat niet om die ene. Dat is ook zo'n misvatting. had het vanmorgen over dominee Kleiberg. Dat heb je als je een dominee heel lang in je jeugd hebt gehoord. Dan blijven daar de meeste dingen van hangen. Die heeft wel eens verteld dat hij bij een vrouw kwam op bezoek. En die vrouw had 9 kinderen. En zei, dominee, als er toch eens nog 1 bekeerd mocht worden. Wat een vreselijk mens, zei hij. Dat hebt u gezegd ook. Dat er 1 bekeerd mocht worden. U moet van de Heer vragen of ze er allemaal mogen worden. Dat heeft hij toch beloofd. Natuurlijk is dat allemaal niet vanzelfsprekend. Zo bedoel ik dat niet. Als het ook maar niet vanzelfsprekend is, dat het niet kan gebeuren. De Heer Jezus bedoelt hier niet te zeggen dat er blijdschap is over een enkeling die hier of daar nog... Nee, maar de ene staat tegenover de 99. Die 99 zitten zelf voldaan met elkaar aan tafel. En er is geen plaats voor mensen die zijn afgehaakt. En zij denken, hier is het goed. Maar Jezus komt niet bij hen aan tafel. En zij willen niet bij hem in huis komen. Maar uitgerekend zo één die afgedwaald is. Die tot inkeer komt. Die is welkom. Het is best wel ingewikkeld toch, zo'n gelijkenis. Want Jezus heeft het hier ineens over bekering. Kijk, van die verloren zoon, daar hoop ik volgende keer in de middagdienst over te preken. Hoewel, verloren zoon, nou, daar hebben we het nog over als de Heer het geeft. Maar, ja, die komt in beweging. Die komt tot zichzelf en die gaat zelf terug. Maar dit schaap, dat is heel passief. Dat moet worden teruggebracht. En het is een schaap. Dat is het beeld. Dus we moeten daar ook maar niet te veel in leggen wat dat schaap allemaal heeft beleefd. Het beeld is dat de herder zoekt wat weggelopen is. En dat er blijdschap is in de hemel als zulke mensen teruggebracht worden door Jezus. Wat betekent dat vandaag? Dat hij van zich laat horen. Hoe zoekt hij mensen? Als u zijn beeld vertoont. Zijn woorden doorgeeft. Vol ontferming. En ook de keuzes durft te maken om voor de enkeling te gaan. Om ook niet alleen maar daar te zijn waar de mensen wel oprecht en rechtvaardig zijn. Dit is ook een hele nadrukkelijke aanleiding om als gemeente niet gezapig om te gaan met zending, met evangelisatie. En in het bijzonder oog te hebben voor hen die afgehaakt zijn. Of die op het punt staan om af te haken. Ik moest denken, jongens en meisjes, aan dat indrukwekkende verhaal wat ik eens hoorde van een moeder die ontzettend veel pijn had van haar dochter. Die niet alleen God had verlaten, dat had ze gezegd, ik stop ermee, ma. Ik weet hoe ik je ermee kwets, maar ik wil gewoon eerlijk zijn. Ik trek dit niet meer, ik wil dit niet meer. Dat leven met God, dat vind ik niet uitdagend genoeg. En er zijn zoveel anderen die mij hebben kunnen duidelijk maken dat het leven los van God veel bevrijdender is. En die moeder leed daaronder, maar ze liet haar wel gaan. Grote stad in. Lang geleden, geen mobieltjes, geen internet. En ze bleef nog een beetje brieven schrijven naar huis, maar dat werd langzaam maar zeker minder. Via de geruchtenmachine had die vrouw gehoord dat het niet zo goed met haar ging. Dat ze ook in de onderwereld terecht was gekomen, dat hoeft niet altijd, maar in dit geval wel. En die moeder verlangde zo naar haar dochter, dat ze weer thuis kwam. En wat deed ze? Ze liet een afbeelding van haar maken. En die liet ze vermenigvuldigen. En daaronder schreef ze zelf de tekst. Lieve Louise, kom alsjeblieft naar huis. Je moeder wacht op je. En ze is de bars en de disco's en de uitgaansgelegenheden en de steggen, de steegjes ingegaan. Dan heeft overal die foto van haarzelf met die tekst opgehangen. En zo gaat het verhaal. dan op een gegeven moment, half aangeschoten, onder invloed van drugs, die dochter aan de bar zit en ineens de moeder in de ogen kijkt. En dan die tekst. Lieve Louise, je moeder wacht op je. Kom naar huis. Dat kwam binnen. En ze kwam thuis. Weet u wat u mag doen? Als je de Heer Jezus volgt. En je weet wat het betekent. Dat dat ook kruisdragen is. En jezelf verloochenen. En niet alleen bij de happy few aan tafel gaan. En niet alleen maar optreden en acteren in kringen waarvan iedereen al weet hoe het zit. En dat je ook op zoek gaat, woorden geeft aan het evangelie. En dat je aan mensen die afgehaakt zijn en weggelopen en verloren liggen, die boodschap laat verkondigen. Je zaligmaker wacht op jou. Hij zoekt je. Ik zeg het bewust zo, hè. Als wij evangeliseren, dan is dat juist de kracht van het appel van het evangelie. Dat je mensen die niks meer met God hebben, denken te hebben, kunt vertellen dat hun zaligmaker op hun wacht. Dat hij ze zoekt. Soms zeggen mensen, dat kan je niet zeggen. De Heer Jezus is toch pas de zaligmaker van hen die geloven. Integendeel. Dat hij zaligmaker is, is niet afhankelijk van of er mensen in hem geloven. Dat is het aangrijpende. Dat is het aangrijpende als mensen verloren gaan. Dat ze niet kunnen of hoeven zeggen, ik had geen zaligmaker. Natuurlijk had je die. Dat was jouw zaligmaker. En jij hebt gezegd, ik hoef hem niet. En als je in het water valt en je staat op het punt om te verdrinken. En er staat iemand aan de kant. En die gooit een reddingsboei naar je toe met een touw eraan. Dan kun je niet zeggen dat je geen redder hebt gehad. Dat is jouw redder. Maar als je de boei niet grijpt. Dan verdrink je. Het positieve in dit beeld is. Dat wij door mogen geven. In het geloof. Er is een herder die zoekt. En hij zendt mensen uit om te nodigen. Laat zijn woord maar horen. En hij zorgt er zelf voor dat ze thuiskomen. De gelijkenis van de dwaze, blije herder. Want het begin zei ik, is dat niet een beetje te? Ja, in de ogen van de godsdienst van die tijd wel. Waarom gaat hij nou daar aan tafel? Waarom laat hij de 99 goede schapen die straks wat opleveren, die ook nog bruikbaar zijn in de tempel, zomaar in de woestijn? En dan gaat hij zo'n domoor, gaat hij achteraan? Kent u uzelf? Weet u wat genade is? Want zelfs als je een hele voorbeeldige jeugd hebt gehad en niet zo'n woelwater bent geweest en zo'n deugt niet. Dan nog het geheim om in de gezindheid van Jezus de goede boodschap door te geven en het met mensen uit te kunnen houden is toch dit. Zoals hij anderen wil vinden en zoekt, heeft hij ook mij gevonden. Als David het moet zeggen, of Daniel, in Psalm 119. Gun weer leven aan mijn ziel. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Dan is daar iemand aan het woord. Die zelf is gevonden en opgezocht. Zou je dan niet wat begrip hebben. En geduld. Dat is ook het aangrijpende. Hè? Dat vind ik niet het moeilijkste. Maar wel een van de moeilijkste dingen in de bediening. Die ik van God gekregen heb. Dat je, zoals die vader in de gelijkenis hierna, op dat punt komt dat je je kind moet laten gaan. Dat je een gemeentelid moet laten gaan. Dat je een familielid voor je gevoel moet loslaten. dat je iemand een keuze ziet maken bij God vandaan en je hebt van alles geprobeerd en toch, dan klem je je vast aan de belofte als je je houdt zoals die vader, wachtend op de uitkijk tot die terugkomt, dan is er hoop. En dan is God genadig en dan is God machtig. En tegelijkertijd, je weet het niet. Je weet het niet of iemand gevonden wil worden. Je weet niet of iemand onderweg bij het weglopen in het ravijn terechtkomt en verdrinkt of te pletten slaat. Dat is het aangrijpende. En daarom in onze ongemakken, in onze machteloosheid, in onze pijn die we soms kunnen hebben, hoe doe ik dit? Is dit de bemoediging? De hemel is erop gericht om blij te zijn als er een thuis komt. De herder is erop gericht om te zoeken. Laat ik dan maar gehoorzaam volgen. En de plaatsen in het oog hebben die Jezus in het oog heeft. Om te zoeken wat verloren is. Om thuis te brengen bij het vaderhart van God. Dat is het werk van de Geest, ja. Dat is het werk van de Zoon, ja. Maar hij bedient zich nog steeds van mensjes. Vanmorgen was het een meisje en de knecht van en de knechten van en een onooglijke Jordaan. Maar God zorgt met zijn verbazingwekkende genade dat allen die verloren zijn en de stem van de herder horen, gehoorzamen en binnenkomen. Laat ik me dan niet druk maken over de grootte van de oogst. Laat ik dan niet hopeloos worden bij de onwillige schapen. Laat ik dan niet moedeloos worden als ik ze niet kan vinden. Want Jezus gaat mij voor. En er is er niet één zo machtig als Hij. Er is er niet één zo geduldig als Hij. Maar Hij is ook heel radicaal. Als er 99 zijn die denken dat ze het zijn en mij erbuiten houden, ga ik naar diegene die het misschien nog niet eens doorheeft, maar die rijp is voor mijn evangelie. Die breng ik thuis. Amen. Als antwoord op de verkondiging klinkt nu de tekst van Psalm 32 en daarvan het zesde vers. Psalm 32 en daarvan vers 6. Rechtvaardig volk, verhef u blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zo kan het dus ook. Het volk dat gerechtvaardigd is en God gehoorzaamt, die mag de klanken laten horen van vreugde en blijdschap in God.